Hey, ik ben Sjoerd.
Ik ben Siebe.
Ik ben Job Jurre.
En ik ben Marcel.
En samen noemen wij ons bovenste knoopje open. Wij maken kleinkunst en treden als band op met onze muziek. En op dit moment luister je naar onze podcast Liftmuziek. In deze podcast volg je elke aflevering één van onze zoektochten naar het schrijven van nieuwe muziek, van schets tot lied, naar aanleiding van interviews. Maar op deze zoektocht neem ik je iets minder stap voor stap mee dan je waarschijnlijk van een podcast gewend bent. Nee, Liftmuziek luistert eerder als een voorstelling. Fragmentarisch aan elkaar geregen met steeds weer een nieuwe vertelling over de dag van het interview als rode draad van het geheel. En zo liften we als het ware voor elke aflevering steeds met een ander mee. Voor deze aflevering ga ik in gesprek met George en Eran. George en Eran zijn acteurs en theatermakers en ik ga met hen in gesprek naar aanleiding van hun voorstelling George en Eran worden racisten. We wensen je veel luisterplezier.
Ja, zeker. Ja, zeker. Voor mij, ja, ik denk ook dat diversiteit niet alleen maar op kleur kijkt. Dat is ook een beetje ingewikkeld is dat je gewoon spastisch gaat nadenken. Ja, maar of kleur en dit en dat en zo en zo. Maar er zitten heel veel gradaties. Het gaat over geaardheid, man, vrouw, jong, oud. Diversiteit in de breedste zin. En dat is ook een kracht. Volgens mij was Jesse Klaver die dat zei. Zei ja, op het moment dat je gewoon mensen in de Tweede Kamer die van kleur zijn, weet van hadden gehad, dan had het niet zo ver kunnen komen. Dat gewoon op basis van je achternaam je uitgesloten wordt of gestempeld wordt als fraudeur. Ja, dan ben ik wel met hem eens. Ik denk van ja, als ik daar zat en ik zie van hey, alleen maar Al-Hassouni zijn allemaal. Of Al-Baghdadi. Nee, Baghdadi, dat is een terrorist. Of,
die hoeft geen...
Die sowieso een fraudeur. Ja. Maar gewoon allemaal met buitenlandse achternamen zijn allemaal fraudeurs. Dan gaan er belletjes rinkelen. Omdat je dan vanuit dat bagage naar de situatie denkt. Dus ja. Ik vind dat een pre. Maar dat is niet alleen maar in de Tweede Kamer. Dat is om de breedste zin in de samenleving. Die mensen zijn er gewoon. Die mensen zijn er. En daar, ja, die nemen gewoon langzamerhand een onderdeel. En ik denk dat het de weerstand daarin zit. Op het moment dat je het gevoel hebt dat die mensen eigenlijk hier op bezoek of buitenlanders of op bezoek zijn. En dan op een gegeven moment een onderdeel maken van de besluitvorming. Dat daar denk van, ja, maar wacht even, dit is niet de bedoeling. Dit is mijn land. Hoezo bepaal jij hoe ik mijn leven moet leiden, terwijl jij net bent gekomen. Dat is niet waar, die mensen zijn hier geboren, maar dat is het gevoel. En die snap ik ook.
Ik las net dat in Amsterdam is nu een soort kantelpunt dat de minderheid is de meerderheid geworden. Dus de autochtone bevolkingsgroep in Amsterdam is 49% en de allochtone bevolkingsgroep is 51%, zeg ik het goed? Ja, 49% en 51%. En de voormalige minderheid die nu de meerderheid wordt, die wordt ook alleen maar groter. Dus eigenlijk is ook maar de vraag, als je het hebt over een minderheid, over wie heb je het dan eigenlijk? Over jou.
Nou ja, precies. Ik ben de minderheid hier aan tafel.
Sowieso.
Jij geeft licht.
jij bent ons licht in de duistere dag.
Ik heb de lampen uitgaan, maar jij bent zo wit dat je licht geeft.
Ik heb een writersblok. Ik kom maar niet tot schrijven. De uren en dagen rijgen zich aan elkaar met uitstelgedrag. Elke ochtend weer als mijn wekker gaat en ik vol goede moed dat kopje eikeltjes koffie zet en mezelf in mijn okergele stoel voor het raam positioneer, dreunt de realiteit mijn voorhoofd in en staar ik glazig voor me uit met mijn gedachten mistig, dof en zwaar. Ik zou niet weten hoe het voelt om stoned te zijn, maar ik kan me voorstellen dat dit in de buurt komt. Het ligt niet aan het interview. Het interview was hartstikke fijn en heel interessant. Het ligt ook zeker niet aan Eran of George. Je zit toch zelden met zulke animerende persoonlijkheden aan tafel. En het ligt al helemaal niet aan het onderwerp. Over het onderwerp valt een leven lang te schrijven. Het ligt aan mijn angst. Mijn angst erover te schrijven. Vanuit mijn positie is dat namelijk nogal gek. Want wat maakt het in godsnaam uit wat ik vind? Het witte mannetje met zijn witte vrije school, zijn opgroeien in zijn witte Phoenixwijk in Zutphen, zijn witte docent theateropleiding en zijn witte vriendjes en vriendinnetjes om zijn eigen witte zelf heen. Of moet ik het daar ook maar niet over hebben? Is het egocentrisch deze uitleg over mijn writersblok te beginnen met een tentoonstelling van mijn eigen geprivilegeerde positie? Of is het juist goed om daarmee jou als luisteraar, mocht je wit zijn, bewust te maken van jouw kleur en daarmee jouw privileges? Of ben je daar al lang bewust van en is dit allemaal weer meer van hetzelfde? En heb je zoiets van, ja, leuk Sjoerd dat je snapt wat witte privileges zijn, maar doe je er ook wat aan? Hè? Wat geef jij op? Ik druk mijn vettige backspace toets maar weer in. Neem nog een slok en herneem het staren. Buiten zwaaien de bomen van links naar rechts. Zachtjes tikt de regen op het raam. Geen gedachte. Ik weet niks. Ik kan niks weten. Ik wist ook niks. Natuurlijk, ik wist dat je iemand niet moet beoordelen op je uiterlijk. Dat leek me overduidelijk. En ook wist ik dat in Nederland dit nog veel te vaak gebeurt, maar ik wist niks. Ik wist niet hoeveel, hoe vaak, wanneer, hoe, waarom, hoe vervlochten met alles. En nog steeds weet ik het amper. Ik kan het maar amper weten. Hoe de wereld is ingericht voor de witte mannetjes zoals ik. Hoe de witte mannetjes telkens maar weer profiteren. Dat streepje voor hebben aan hun zijde het gelijk. En gadver, zit ik hier nou medelijden met mezelf te hebben? Treurend voor het beregende raam met mijn o zo vervelende writersblok? Snel schud ik mijn hoofd en richt mij weer tot de laptop op schoot. Gewoon wat woorden om te beginnen. Gewoon een eerste zin, een eerste weg inslaan. Ik wil iets zeggen. Ik moet iets zeggen. Ik kan niet niks zeggen. Niks zeggen, dat lijkt me nog het ergste.
Het grappige is aan die voorstelling, wij wilden eigenlijk een andere soort, hoe heet dat? Plug-and-play idee. We komen, we spelen en we gaan weg. En dat het niet een voorstelling is met een ontwikkeling of dramaturgische ontwikkeling. Maar het is mij een soort theatrale mis. Dus met sprekers, met zangers, en tussendoor wat scènes. Dat is eigenlijk een hele losse vorm. Dat het bijna een soort televisieprogramma is, maar dan in het theater. En we hebben gewoon de mensen die wij heel leuk vonden, maar ook van de zwarte gemeenschap, vonden we heel leuk om daarover mee in gesprek te gaan. En daar was op dat moment, was ook in de tijd dat wit is ook een kleur, dat was de tendens, die documentaire van Cindy Bergman en voorstellingen zoals Seat at the Table van Saman Amini. Dat gesprek was heel heftig rondom racisme en Zwarte Piet natuurlijk discussie. En toen wij mensen gingen vragen, de mensen die wij graag wilden hebben in die voorstelling, die dachten van, ik ben hier zo klaar mee, ik ga het niet meer uitleggen. Ik ga niet meer uitleggen als je het nu na al die jaren niet begrijpt dat dit teweeg brengt in ons gemeenschap, dan ga ik niet meer moeite doen om nog een keer op het toneel te staan en zeggen, nou, racisme is slecht. Dus dat heeft ons wel echt aan het denken gezet. Misschien is het niet per se racisme waar we over moeten gaan hebben, maar juist over de discussie rondom racisme. En hoe verhard dat is en hoe eigenlijk van de pot gerukt is geworden.
Kan je daarover uitweiden misschien?
Over de discussie? Nou, je zag het in die tijd, was nog die hele Zwarte Piet discussie was alleen maar aan die talkshowtafels, was alleen maar bezig met van jij bent slecht bezig of jij begrijpt het niet. Daar ging eigenlijk voornamelijk de discussie over en in plaats van hoe kunnen we naar een gemeenschappelijke oplossing komen voor een gezamenlijk probleem of een gezamenlijk probleem of voor een probleem. Het idee wat wij voelden is dat de discussie voornamelijk ging over de anderen tot dader maken. En dat was gewoon smullen hoe zeg je dat? Buskruid voor een komedie.
Ja. Dus daarom zit dat ook zo sterk in die voorstelling.
Onder andere, ja.
Is dat dan de enige katalysator waardoor zo'n dialoog niet werkt? Of kwamen jullie meer van dat soort patronen tegen?
Die patronen zijn eigenlijk overal. Dus je merkt vaak dat mensen over het algemeen, als je het over racisme hebt, niemand zegt van, ja, ik ben een racist. Dat is nou eenmaal zo. Ik ben dat niet, maar, en dan is er een heel verhaal. Dus het is een soort van onderwerp waarin iedereen zegt van, ik ben geen onderdeel van het probleem. Ik vind het ook heel erg, maar tegelijkertijd, als je eerlijk bent, dan merk je dat heel veel mensen, ja, hoe klein, soms wat groter, maar ook heel klein, wel in hun denken of in de woorden die ze kiezen, toch bijdragen aan het probleem wat er is. En je merkt ook dat we in die voorstelling die je dan, als we dan gingen spelen, dat veel mensen zich ook betrapt voelden op gedachten of op dingen die ze zagen van, ja, dat denk ik ook, of dat vind ik ook, of zo zou ik dat ook zeggen. Dus dat daderschap eigenlijk in ons allemaal zit. Wat niet betekent dat iedereen een racist is of dat je een slecht mens bent, maar wel dat je racistische gedachten kan hebben of racistische dingen kan zeggen of doen. Dat is wel een verschil. Die twee zijn wel verschillend.
Nee, maar het is, volgens mij is het niet zozeer, wij gingen niet aanmoedigen van, jongens, we moeten al onze racistische gedachten uitspreken. Dat was niet het idee van de voorstelling. Het idee is dat je het gewoon erkent dat die er is, die gedachte. En niet doen van, ja, ik ben geen racist. Maar, en dan, na het maar, gebeurt er. Alles wat voor het maar is gezegd, is bullshit. Dus bij wijze van spreken, ik chargeer nu een beetje. Maar wat voor ons het idee was, is we moeten ook elkaar onszelf in de spiegel aan kunnen kijken en gewoon erkennen dat er wel degelijk een probleem is. En we hoeven niet meteen allemaal een soort dat woke-cultuur is ook problematisch. Hè? En dat cancel-cultuur, en als je iets een beetje afwijkend van de gangbare gedachten denkt of vindt, dat je bijvoorbeeld afgeschreven bent. Maar we vonden het wel belangrijk dat we erkennen dat die gedachte wel aanwezig is. En dat je, hoe handel je daarnaar? Handel je daarnaar? Of zeg je er iets van als iemand die gedachte wel uitspreekt? Daar ging voornamelijk, dat was de poging om te bereiken met die scène.
Ik sta overigens helemaal achter het statement dat wij hier maken.
Ho, stop. Stop. Welk statement?
De multiculturele samenleving en zo.
Ja, precies. Heel goed. Wat bedoel je?
Nou, om te beginnen, jij en George natuurlijk.
Omdat?
Dat is toch duidelijk? Iran is een Jood, jij bent een moslim.
Ik ben ook een Afro-Indisch.
Hartstikke goed, jongens.
Jongens, ik ben geen moslim.
Maar jij komt toch uit zo'n soort land uit Syrië?
Ja, maar ik ben geen moslim.
Nee, maar je komt wel dicht in de buurt van ons allemaal.
Dat klopt. Maar ik ben geen moslim.
Niet?
Nee.
Maar je ziet er wel zo uit.
Hoe?
Als een moslim.
Je ziet er enorm uit als een moslim.
Jongens, ik ben geen moslim.
Nee, weet je het zeker?
Ja, behoorlijk, ja.
Hey,
waar
dan?
Nee.
Duister blik.
Ook niet.
Helaas.
Maar wat ik bedoel is, we staan hier wel mooi met z'n allen op dit duin.
Ja, precies.
Wij staan hier wel maar mooi met z'n allen op dit duin. Hoe dan precies, Milan?
Wat bedoel je, Miel?
Ja, wat bedoel je, Miel? Jongens, kijk nou even. En wij doen precies waar iedereen het de hele tijd over heeft, hè? Wij vertegenwoordigen Nederland precies zoals het is. En ik ben daar dus helemaal voor, snap je? Ik vind de tijd dat er eindelijk eens wat meer kleur te zien is op de bühne. Daar ben ik het dus helemaal mee eens. Er staan sowieso veel te veel blanke mensen zoals ik op het toneel. Meer zwart, dat is wat ik zeg.
Wit.
Nee, zwart.
Nee, wit.
Nee, hè?
Jij zegt blank, maar het moet wit zijn. Jij bent wit, Milan, niet blank.
Dat zeg ik toch?
Nee, kan je niet maken, Miel. Hoezo blank?
Dat ben ik toch?
Nee, jij bent wit, Milan. Dat is iets anders dan blank.
Blank, dat kan je niet meer zeggen.
Hoezo?
Blank suggereert een soort reinheid, een neutraliteit, een superioriteit tegenover zwarte.
Ja, zo van blank is zuiver hoog, zwart is slecht laag, dat kun je echt niet zeggen.
Blank, Milan, is tijdens de gehele koloniale geschiedenis gebruikt door mensen zoals jij als tegenovergestelde van mensen die werden aangesproken met het N-woord.
Het N-woord.
Nigger.
Dat kan je niet zeggen.
Door dit soort terminologieën, Milan, die jij gebruikt, hebben wij, zwarte mensen, een inferieure niet-menselijke status gekregen. Blank was het toppunt van civilisatie. Zie jij jezelf zo? Ben jij het toppunt van civilisatie?
Nee, helemaal niet.
Ja, maar waarom suggereer je dan zoiets? Door jezelf te labelen als blank?
Jongens, want jongens, kijk even. Ik doe juist het goede, hè? Ik sta op het toneel met jullie.
Een toneel met ons. Wat bedoel je daarmee?
Spleetogen?
Terroristen, fanatici.
Nee,
negers, Milan, is dat wat je bedoelt?
Ik ben juist voor het statement dat
is
hij
is. Is dat hoe jij mij ziet, als neger?
Nee, George, ik zie je als een moslim.
Hij is geen moslim.
Mijn volk, Milan, heeft eeuwenlang geleden...
Moslims.
Hij is geen moslim, Milan.
Zwarte, zoals jij ze noemt, negers.
George, jij bent niet zwart.
Nee, George, jij bent niet zwart.
Nee, je bent niet zwart, George. Jongens,
dat bepalen jullie niet, hè? Maar je bent het niet. Het is een gevoel van binnen, ik weet wat ik voel, ik ben toch zwart.
Nou, hij is bruin. Bij lange na niet zwart genoeg om recht te hebben op een deel van de slavernijgeschiedenis.
Jullie moeten
zoiets zijn. Ik ben het er dus helemaal mee eens, hè? Meer zwart op het toneel, minder wit. Meer zwart, minder wit. Zeg ik het zo goed?
Ja, zo zeg ik het goed, ja.
Mooi, goed, pijn.
Hé, zeg Milan, dus als jij met een zwart acteur in de laatste ronde zit voor een hoofdrol in een mooi nieuw toneelstuk, dan zeg je, geef die rol maar aan hem. Het is heel belangrijk dat hij ook een keer een kans krijgt.
Ja, bij wijze van spreken wel. Ja.
Bij wijze van spreken, ja. Dus je gunt hem die rol niet.
Jawel, maar bij wijze van spreken dus. Het gegeven, daar sta ik achter. Meer zwart op het toneel. Dus ja.
Ja, dus je gunt hem die rol wel.
Jawel, maar dit is een hypothese, hè, George? Ja, dus hypothetisch zeker.
Maar in de praktijk, wat doe je in de praktijk?
Zo werkt het niet in de praktijk, en dat weten jullie ook. Ik ben niet in de positie om iemand iets te gunnen. Zover ben ik gewoon op... Omdat ik ook mijn huur moet betalen, Iran. En bovendien, hoe vaak word je gevraagd voor een mooie hoofdrol?
Nou, dat is wel vaak, heerlijk.
Ja, okay, ja, maar ik vind dus dat meer zwarte acteurs mooie hoofdrollen moeten spelen op het toneel.
Maar niet ten koste van jou dus.
Kan toch naast elkaar bestaan?
Nu even niet, Milan. Oké, Mil. Ik ben dus zwart, ja? Stel, ik kom uit het Midden-Oosten.
Sorry, wacht even, George. Jij bent niet zwart en jij komt uit het Midden-Oosten.
Whatever. Stel, ik kom uit het Midden-Oosten, ja? Zou je die mooie hoofdrol aan mij willen geven?
Kies, Emil. Ik weet dat het lastig voor je is om keuzes te maken, maar kies. Voor
mij. Zo moeilijk is het toch niet? Je bent toch voor het statement dat we nu
spreek
maken?
Je uit.
Dat doe ik. Ik ben voor meer zwart op het toneel.
Oké.
Emil? Jij of ik? Zwart of wit?
Wacht even, George. Jij bent niet zwart en jij komt uit het
Midden-Oosten. Ja, daar ga ik dus niet tussen kiezen.
Kies, Emil.
Ik vind het niet fijn,
Emil,
man.
Kom.
Jongens, ik wil een goed punt maken.
Emil.
Wit dus, hè?
Oh, nee, nee, zo bedoel ik het niet. Zo bedoel ik het niet.
Maar zo is het wel, Miel. Luister. Zo is het wel.
Liedpogingen fragment 1. Op zoek naar de hoek.
Nu voor de echo.
3 keer in de hoek gesmeten, ben er 3 keer opgesprongen en heb die fucking backspace toets nog extra losgepeuterd en uit het raam in de vijver gemikt. Misschien dat een wandelingetje helpt. Even flink mijn hoofd tussen de windstoten steken. Ik slenter langs de kat van de buurvrouw die stom genoeg Zwartje heet, trek mijn capuchon over mijn hoofd en stop mijn handen in mijn zakken. Overbewust van het feit dat ik er voor een ander waarschijnlijk ook zo nog niet crimineel genoeg uitzie om te besluiten aan de andere kant van de straat te gaan lopen, terwijl zo'nzelfde hoodie een man met donkere huidskleur in Zwolle-Zuid heel anders zou staan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Misschien moet ik gewoon niet met mijn eigen woorden beginnen, maar met die van een ander. Met die van iemand die wel echt weet waar ze het over heeft. Simone Zeefuik bijvoorbeeld. Zij schrijft in het boek De Goede Immigrant iets wat me zeer is bijgebleven. Ze noemt haarzelf nooit slechts Nederlander. Hoogstens Afro-Nederlander om zodoende haar zwart zijn van een geografische plek te voorzien. Ze schrijft: je hebt Nederlanders die zich moeten houden aan artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Nederlanders die met een tractor de deur van een gemeentehuis stuk mogen rijden. En Nederlanders die zich niet tegen racisme mogen uitspreken. Er zijn Nederlanders die, als ze heel erg bezorgd zijn, het dorp in brand mogen steken zodat er geen AZC komt. En er zijn Nederlanders die normaal moeten doen. Er zijn Nederlanders wie opa's en oma's automatisch herdacht worden bij nationale herdenkingen. en Nederlanders die hiervoor moeten vechten. En zo gaat ze nog wel even door met vergelijken. Al die Nederlanders zijn niet dezelfde Nederlander, schrijft ze. En daarom streeft ze ernaar om haarzelf zo min mogelijk in verwarring te brengen. Maar goed, als ik met zo'n citaat begin, verschuil ik me misschien te veel achter de woorden van een ander. De witte man die wel een podcast zit te maken over racisme, maar er zelf niks over kwijt wil. De witte man met het fragiele, dunne witte velletje om zijn als een geschilde, zachte peer zo weerloze witte zelf. En dan dwalen mijn gedachten af naar de bestorming van het Capitool in Amerika net na de verkiezingen daar. Hoe anders had die dag eruit gezien wanneer een menigte zwarte mensen dat gebouw had bestormd? Laat staan een menigte met een Arabisch uiterlijk. Nee, net als in Nederland zijn in Amerika blijkbaar niet alle Amerikanen dezelfde Amerikaan. Even denk ik dat ik een originele gedachte te pakken heb en ik wil al terugrennen om mijn laptop in elkaar te puzzelen, maar dan realiseer ik me dat deze woorden via CNN tot mij zijn gekomen en dat maakt mij dus nog steeds het witte, nietszeggende velletje papier. Of is het niet erg iemand anders haar woorden met blokletters op mijn eigen A4 te zetten? Kun je zo als wit persoon misschien juist zorgen voor meer gehoor? Zou dat het doel zijn van deze aflevering? Het zijn van een uithangbord voor andermans zinnen. Voordat ik helemaal in een filosoferende spiraal geraak en me wil afvragen of je überhaupt eigenlijk wel originele gedachten kunt hebben, plof ik neer op de natte betonnen traptreden die langs de IJssel van het dijkje naar de uiterwaarden lopen. Dit is misschien wel één van de meest Hollandse vergezichten die je op aarde tegenkomen kan. De grazende koeien, de blauw-gele trein over de brug, de wilde regenwolken, het kleine dorp aan de overkant met haar eenzame kerktorentje, witte oude echtparen op elektrische fietsen, de man voorop. Er staat nog net geen windmolentje. En opeens besef ik me dat ik me schaam. Ik schaam me om hier te zitten. De witte Nederlander op zijn dijk, veilig voor het woeste water dat mij nooit de kin zal reiken. Veilig genoeg zelfs om heel dat racisme de rest van mijn leven weg te pagetaliseren tot aanstellerij. Als ik dat zou willen. Maar goed, dat ga ik natuurlijk niet allemaal opschrijven. Dat zou veel te kleinzielig zijn.
Ik kan je twee voorbeelden van mij noemen. Maar de disclaimer van tevoren is dat ik er niet zo'n last van heb gehad. Dus het is er wel geweest en het is wel vaker aan de hand. Alleen ik heb er nooit hinder van ondervonden dat het mijn persoonlijkheid heeft gevormd. Maar gewoon een soort van standaard ding. Ik ben dan inderdaad in Nederland geboren, maar mijn ouders komen uit Israël. Hè? Ik kom uit Nijmegen. Iedereen dacht dat ik een Turk was. Nou, dat is op zich al een belediging. Maar oké. Okay. He, dat accepteer je dan. Maar als je dan een club in wil, ik ben heel vaak een club niet ingekomen of een discotheek, omdat ik en mijn Sinan, een Koerdische vriend van mij, wij mochten er niet in. En Martijn en Pavel mochten er wel in. Dus die voorbeelden zijn er te over. En ook een keer, ook een ander voorbeeld van, ik heb het huis waar we nu zijn, heb ik gekocht met mijn vriendin. We waren bij de makelaar, bij de notaris om daarvoor te tekenen. En mijn vriendin die kwam 10 minuutjes later. Ik was daar al en ik liep daar gewoon een beetje op en neer. Het was voor een mooi groot statig gebouw in Amsterdam. En de Nederlandse bank zat aan de overkant. En ik was aan het bellen met een vriend om de tijd een beetje te doden. En toen kwamen er twee marechaussee mensen die de Nederlandse bank daar bewaken blijkbaar. Die kwamen naar mij toe dat ik gedacht verdrag vertoonde en wat ik daar deed en wat ik hier doe. Ik zeg, waarom vraag je dat? Ja, nee, u bent heel verdacht bezig nu. Met wie bent u aan het bellen? Wat is hier aan de hand? En toen ging ik ook stijgen, denk ik ook een beetje van. Ik sta hier voor de notaris. Ik ga tekenen voor een huis. Ging ik ook nog noemen hoeveel ik voor het huis had betaald en zo. en ik zei, je weet prima waarom je mij hierop aanspreekt. Wat is er verdacht aan een mens die aan het bellen is voor een gebouw? Gewoon, wat bedoel je nou eigenlijk? Ja, en als u nu niet rustig doet, dan moeten we u oppakken. Ik zei, op grond waarvan? Nou, en dan merk je hoe snel je in een soort van rol wordt geduwd van een verdachte of iemand terwijl je niks doet en hoeveel emotie dat oplevert. Dus dat is een ervaring die ik heb, maar dat heb ik niet wekelijks. Dus ik kan dat makkelijk naast me neerleggen. Ik kan me voorstellen als je het wekelijks of misschien dagelijks hebt, dat je dan niet meer zo laconiek bent en denkt, nou ja, een grappig verhaal of vervelend verhaal. Maar dan wordt het wel een beetje een strijd. En dat is niet bij mij aan de hand. Het zijn bij mij incidentele dingen die ik wel eens heb meegemaakt.
Ja, je kan wel mooi licht geven. Maar
sharing
dit is
caring.
Dit is het probleem. Ja. Nou ja, god, ja. Ja, ik moest heel erg lachen toen hij dat meegemaakt heeft. neem ik aan dat ik nu aan de beurt ben. Ja, god, vroeger maakte ik me heel boos daarom. Maar nu denk ik, ik laat het los. Regelmatig dat je in de bus komt. Maar nu, ik kleed me netjes. Dus ik zit er vertrouwd uit. Maar er waren regelmatig dingen dat ik bijvoorbeeld bij een afspraak net te laat kom. En dan tegen Iran wordt gezegd, nou, wat spreekt hij goed Nederlands, hè, George? En dan denk je, dan denk je, godverdomme, mag niet vloeken. En wat is, een keertje ben ik aangesproken als Ali B.
Oh?
Ja, op straat. Okay. Ik kwam net uit een première, was met Lind, waren we naar een voorstelling gegaan. En dan kom ik zo naar buiten en dan mijn vrouw zo, oeh, ik dacht dat je Ali B bent. Ik zei, mevrouw, we lijken allemaal op elkaar, maar ik ben het niet. En ook, s'avonds bijvoorbeeld, als ik een ommetje doe voor de avondklokken, dan zie je dat mensen zo oversteken. Maar ja, god, zijn ze gaan oversteken omdat ik aan het lopen ben? Of willen ze gewoon oversteken?
Het is gewoon heel raar. Want ja. Ik was van de week, was een dag mooi weer. Toen ging ik in een soort parkje zitten. Er waren twee vrouwen naast mij en die zaten een soort van te borrelen. En ik wachtte op mijn vriendin en mijn dochter. Die kwamen en ik was er wat eerder. En ik ging daar zitten en toen keek ze me een beetje zo aan van, wat doe jij hier? Of een soort van, maar goed, dat kan ook mijn gevoel zijn geweest van, wat doet die gast hier of zo? En ik wist zeker, wacht maar, want over 5 minuten komt mijn dochter en dan ga je ineens helemaal een soort van verzachten. Maar weet ik veel wat ze dachten precies? Ik had alleen het gevoel dat ze dachten, waarom komt die gast hier zitten in zijn eentje? Wat is het voor freak? Of het nou racistisch is of niet, of dat ze denken door je uiterlijk van, die man vertrouw ik niet. Of dat ik het helemaal bedenk, dat kan net zo goed. Ik heb wel gezien dat er een gedragsverandering was bij hun toen mijn vriendin en mijn dochter erbij kwamen. Dat is het enige wat ik weet. Maar wat er precies gebeurde, weet ik niet. Ja, dat soort dingen zijn super klein en die gebeuren dan wel vrij regelmatig. Maar
ja, de vraag is, ga je erop op elk klein dingetje hangen of laat je het gewoon gaan? Je moet ook een beetje zo'n dikke huid creëren. Ik bedoel, heel vaak als ik met mijn vrouw, mijn vrouw komt uit de Achterhoek, dus echt een Nederlandse, lang blond haar en dan. Dan zie je bijvoorbeeld als we met mensen gaan praten die, weet ik veel, een loodgieter die even iets komt fixen bij ons huis. Dan zie je gewoon dat ik gewoon genegeerd word. Dan al dat hele gesprek wordt naar haar gevoerd. Dan denk ik, ja, is het omdat ze blond is? Of is het omdat ze een vrouw is? En dan denk ik, ja, die lelijke man die wil ik niet aanspreken. Ik wil die vrouw hebben. Dat weet ik niet. Maar ja, god, als je daar met elk dingetje zo kwaad zo denk, oh nee, waarom kijk je me niet aan? Waarom spreek je mij niet aan? Je erkent mijn bestaan niet. Ja, dan kan je niet leven. Dan ben je alleen maar kwaad.
Maar dat had je vroeger wel.
Ja, maar toen was ik jong. Puberteit. En dan ben je opvliegerig. En ook zie je, wat kijk je nou? Dat soort gedrag. Maar nu, je wordt oud en wijzer. Maar ik heb het wel, als andere mensen dat meemaken, daar word ik wel heel kwaad om. Als het bij mij is, kan ik het makkelijk loslaten. En soms vind ik het grappig als mensen hardcore racisten zijn. Vooral op internet, dat is echt soms lachwekkend. Vooral als bijvoorbeeld een boot vluchtelingen die verdrinkt in de zee. En dat mensen zeggen, lekker, lekker, minder vluchtelingen hier. Ja, dan moet ik echt, dan denk ik, wow. Nou, respect dat je daarvoor uitkomt, dat je een natie bent.
Als je dat niet anoniem doet, dan heb je toch, dan ziet andere mensen op Facebook zien, hij heeft dat gepost of zo. Dan moet je er wel vrij zeker van zijn dat je hele omgeving daar min of meer hetzelfde over denkt. Anders dan is het toch vrij logisch dat iemand zegt, joh, die gast is helemaal doorgedraaid of zo. Ja. Dus dat betekent dat één zo iemand staat dan waarschijnlijk symbool voor 500 of 800 mensen die het min of meer wel, ja, wel ook zo een beetje misschien niet zo scherp zouden zeggen, maar ook wel. Ik zou het nooit durven of zo. Zelfs al zou ik het denken, dan denk ik, al die mensen die het dan zien, ik schaam me dood. Maar dat is dan dus niet zo.
Liedpogingen fragment 2. De meerstemmigheid vastleggen.
Okay. 1, 2, 3.
daar zit ik dan. Nog steeds geen stap vooruitgekomen in mijn lome gedachten. Over de breedstromende rivier waaien de wolken sneller en donkerder dan het in mijn herinnering ooit begin mei gewaaid heeft. 2 jaar geleden danste ik dezezelfde dag nog op blote voeten, zwetend onder de voorjaarszon. Maar vandaag zit ik op mijn dijkje te rillen in de snijdende wind. Dat is dus alles wat wij hier merken van de klimaatverandering, denk ik bij mezelf. Terwijl in die landen met de minste schuld aan de vernieling van de aarde al jaren de veranderingen verwoestend dichtbij komen. Droogte, verwoestijning, armoede, ziektes, natuurrampen. Ze zijn orde van de dag. Maar hier in het Witte Westen kijken we nog eens door de ramen van onze warme huisjes en zeggen: jeetje, wat een gekke lente, hè? En herpakken onze eeuwige domme quest naar sneller, gemakkelijker en vooral naar meer. Klimaatracisme noem je dat. Ook ergens gezien of gelezen. Ook weer geen originele gedachte. En ook wat ik vervolgens denk, niet. Dat we diezelfde landen dan ook nog eens uitbuiten voor hun hectares en grondstoffen, dat we dat maar even door de vingers zien, en dat we tegelijkertijd niet eens op kunnen brengen op een normale manier een discussie te voeren over zoiets relatief kleins als Zwarte Piet. Nee, de wereld is verknipt en ik ben het evenbeeld van hen die de schaar in handen hebben. Misschien moet ik deze aflevering maar gewoon niet maken. Of enkel het interview uitbrengen en dan het lied maken zonder tekst. Kan daar ook mooi niks fout in gaan. En wanneer ik me dat bedenk, kom ik zelf plots rechts naast mij op het betonnen trapje zitten. Een andere, wat jongere Sjoerd zie ik in mijn ooghoek van links aankomen huppelen. En ook een vierde Sjoerd is beneden aan de dijk verschenen en kijkt mij en de Sjoerd naast me iets wat boos, met zijn armen over elkaar geslagen aan. De Sjoerd van rechts legt zijn hand op mijn been en begint het gesprek.
Hey, het is toch hartstikke mooi wat je doet? Niet zo hard voor jezelf zijn hoor, je kan er toch ook niks aan doen?
Ja, precies. Het is hier Amerika niet. Racisme, dat bestaat hier alleen bij aanstellers.
Ik zat dus laatst te denken en toen dacht ik, is God een konijn?
Sorry Sjoerd, maar er is meer dan genoeg bewijs dat racisme ook in Nederland dagelijkse kost is. In behandeling door politie, rechters, makelaars, overheidsinstanties, op de arbeidsmarkt en door domme grappen en zelfs fysiek geweld.
Maar dat betekent toch niet dat jij je er schuldig over moet voelen, Sjoerd? Je bent zo mooi. Van binnen.
Hé, hou op. En hou je hand van mijn been.
Nou ja, moeten ze zich maar wat beter gedragen. Ze zijn allemaal criminelen, joh.
Maar ik zit nog te twijfelen. God zou natuurlijk ook een prinses kunnen zijn.
Ik denk dus dat ik er wel schuldig aan ben. Volgens mij heb ik ook soms racistische gedachten. Dus waarschijnlijk heb ik ook wel eens naar gehandeld. En nog belangrijker, ik voel toch geen hol uit.
Even je fiets goed op slot zetten. Als ze ergens in zo'n groepje staan, dat is geen racisme. Dat is gewoon slim.
Sorry, Sjoerd, maar wat bedoel je met ze?
Gewoon van die Marokkanen of zo.
Ik denk dat het belangrijk is dat we beseffen dat er eigenlijk helemaal niet zoiets als kleur is. Snap je? Of is God een manier?
Sjoerd, kun je je voorstellen dat crimineel gedrag heel makkelijk ontstaat bij groepen die leven onder de armoedegrens en van school weggepest
worden? Ja, ze hebben het allemaal hartstikke moeilijk. Hé, ik heb het ook moeilijk. All lives matter, hoor.
Ja, precies. Alle levens doen ertoe, ongeacht kleur. Al ben je paars, maakt mij niet uit.
Prima, jullie hebben ook moeilijke levens, maar in al die factoren die jullie levens moeilijk maakt, speelt de huidskleur of afkomst niet mee en daar gaat het nu even over.
Ja, God moet wel een manier zijn, want manieren zijn altijd de baas. Hoezo zijn manieren altijd... Wat bedoel je?
Ja, Sjoerd, wat bedoel je?
Gewoon van die manieren met van die koffertjes en zo. Ik denk dat Sjoerd manieren bedoelt. Ja toch, Sjoertje? Dat bedoel je, hè?
Hier, dat is pas racistisch. Beetje zeggen dat alle witte meneren met koffertjes de baas zijn.
Hij zei niet dat ze wit waren.
Oh.
Kom op, jongens. Nu draaien we een beetje in cirkels, hoor. Het gaat erom dat we Sjoerd op weg helpen met zijn podcastje. Hem ondersteunen. Nou, ik denk dus wel dat God een witte manier moet zijn, want zwarte manieren hebben geen koffertjes.
Wat? Waar heb je dat vandaan?
Nee, klopt. Zwarte manieren die hebben geen koffertjes, die hebben zakken met pepernoten. Snap je? Snap je?
Nee, we gaan het niet over Zwarte Piet hebben, toch? Dat vind ik zo beside the point. Hoe kun jij nou bepalen wat beside the point is? Het is gewoon niet herkenbaar voor je en daarom flik je het maar uit de deur.
Oh, hey, let op je taalgebruik, hè, Sjoerd? Je gaat gelijk al hetzelfde als ze klinken.
Ja, Sjoerd, er zijn wel kinderen bij, hè? Wat is flikker? Is God een flikker?
Oké, stop.
We praten echt allemaal langs elkaar heen. En ik weet nog steeds niet waar ik moet beginnen. Waar moet ik beginnen?
Nou ja, racisme begint ook natuurlijk bij je uiterlijk. Hè? Dus als je bijvoorbeeld geen donkere huidskleur hebt, dan zou je ook niet. Dan heb ik geen reden om je te discrimineren. Dus het is echt. Of de racisme.
Een uiterlijke kenmerk.
Dus, ja. Dus daar vonden we gewoon een interessante gedachte. En het heeft ook te maken op het moment dat het gaat over seksisme of een vrouwenonvriendelijkheid, is de herkenning veel groter, gek genoeg. Dat mensen op het moment dat daar Meerte staat in de voorstelling en die wordt helemaal kapot gemaakt als vrouw zijnde op haar uiterlijk, dan leeft dat veel meer dan wanneer we echt de drie kwartier daarvoor hebben gesproken over zwart en wit en rassen en dit en dat. Ik weet niet wat dat doet, omdat het gewoon dat mooi en lelijk, iedereen heeft dat meegemaakt. Iedereen weet hoe het voelt als hij het gevoel heeft, oh ja, jij vindt mij lelijk of jij vindt mij niet mooi genoeg. Of...
Ja, het is niet voor iedereen invoelbaar dat iemand naar de andere kant van de straat loopt als hij je passeert. Of dat je blikken krijgt of opmerkingen. Zeker als je in theater kijkt, is het toch overwegend een wat witter publiek. Hoewel wij wel echt voor gemêleerde zalen ook staan. Maar dat thema van ja, op je uiterlijk onzeker zijn of er niet bij horen, dat is voor iedereen super herkenbaar. Dat soort universeel gevoel wat familie is in ieder geval van racisme, waardoor de toeschouwer die in de zaal zit, die niet die ervaring heeft van iemand gaat een blokje om als hij me ziet, die kan zich daar heel erg aan, wat is het Nederlands woord voor relaten? Verbinden of zo, ja. Die herkent zich daarin. En we merkten dat daar ook heel veel reacties op kwamen van de mensen. Omdat er superveel spanning dan in de zaal ontstaat. Omdat dat herkenbaar is. En dat andere is meer theoretisch voor sommige mensen. Terwijl dit voorbeeld is gewoon heel herkenbaar. En het ligt wel in elkaars verlengde.
Hey Mario. Ja. Wel naar haar kijken?
Ja.
Niet naar mij?
Nee.
Oké. Milan, wat zou je aan Meerte willen veranderen?
Niets. Meerte is perfect zoals ze is.
Dank je.
Ja, dat is heel aardig van je, Milan. Maar je moet nu echt een keuze maken.
Ja, maar ik zou dus niets aan Meerte willen
maken. Maak je geen zorgen, ze kan er tegen. Meerte, je kan er toch tegen?
Nou ja, ik vind het wel.
Zie je? Okay. Ze kan er tegen.
Oké, ze heeft een beetje een overbeet.
Nee.
Ja, jawel. Haar huid is niet echt egaal, hè? Ze heeft een beetje een pokdalig gezicht. En je ogen staan een beetje dicht bij elkaar.
Is dat zo?
Ja, ze hebben iets Chinees. Ik vind dat niet zo mooi.
Nou ja, dat is dat 1/8 Indisch.
Stop. Meerte, ik ga je hier onderbreken. We gaan het niet over ras hebben. Nee. We hebben net afgesproken.
Maar ik vind het je mooi staan, Meert.
Oké, Milan, kijk even naar Meerte. Kijk hoe ze staat. Ze staat een beetje gebogen, vind je niet?
Een beetje. Nee, maar...
Ja, ze heeft een soort bochel.
Nee. Maar Meert, je hebt wel een beetje van die vlekjes op je rug. Dat heb ik een keertje gezien. Kan je dat even laten zien?
Nee.
Maar dat is gewoon een beetje wat Michael Jackson ook heeft. Een soort camouflage.
Milan.
Hey Meerte. Hm? Als jij jezelf op straat zou zien lopen, wat zou je dan denken?
Nou, dan zou ik denken, die heeft wel een goede stijl. Of
je zou niet denken, korte beentjes.
Nee.
Als jij op hakken loopt, is het een beetje alsof je een varkentje
als
bent.
Als ik op hakken loop.
Is het een beetje alsof je een varkentje bent?
Hé, hey, Meerte, Meerte, wat voor cijfers zou jij jezelf geven?
Op de knapheidsschaal?
Ja, op de knapheidsschaal.
Nou, dan toch wel een 7.
Want dat is niet echt hoog.
Nou, dat is behoorlijk hoog, hoor. Jeetje. 7. Dat is ruim voldoende. Ik zou zeggen 6 min. Op je goede dagen, hè?
Dat ze eruit ziet als een 12-jarig jongetje.
Ja, dat komt omdat ze geen borsten heeft.
Ik heb wel borsten.
Ja. Nee, maar wacht. Meerte, weet je waar ik soms een beetje aan moet denken als ik jou zie?
Nou.
Aan Wibi Suryani.
Suryani.
Nee, maar hallo, ik ga een compliment geven. Ik vind dat een hele lelijke man. Maar hij kan heel mooi piano spelen en hij is heel lief. En dan verdwijnt dat.
Dat lelijke?
Ja.
Oké.
Hé, hey, Mirthe. Hm? Draai eens even om.
Nee.
Ach, draai eens even om.
Nee.
Come on.
Nee, nee, nee. Nu gebeurt precies wat met die MeToo-verhalen ook gebeurt. Ik ga me niet als een stuk vlees laten behandelen.
Sorry hoor,
nee,
ik zou het aan Eran precies hetzelfde gevraagd hebben.
Ja.
Eran, draai eens even om.
Ja, natuurlijk, met plezier.
Ja. Dan gaan jullie iets over mijn kont zeggen?
Er is sowieso niet echt een kont om iets over te zeggen. Milan, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, we proberen gewoon iets over jou te zeggen. Hé, hey, Mirthe.
Huh?
Wat zou jij aan jezelf willen veranderen?
Nou, ja, dan toch mijn tanden. Ja. Ik wou dat die mooi recht waren gebleven.
Want jij hebt geen beugel
gehad. Ik heb wel een beugel gehad, maar ze zijn gewoon weer teruggegaan.
Zo heftig, hè? Voor zo'n klein meisje.
Voor jou, hoor.
Ja. Ik kan helemaal zo
schieten. Ik vind niet meer zo leuk.
Lijkt me zo heftig.
Mil.
Je hebt ook een klein hoofd.
Milan.
Maar je lacht, een en al gebit, en de rest verdwijnt.
Ik vind het niet meer zo leuk, oké? Okay?
Weert, met welk dier zou jij jezelf vergelijken?
Weet ik veel.
Wat leuk is aan zo'n voorstelling is dat het een onderwerp is wat veel teweeg brengt, ook door de vorm die het heeft. Dus het is een zwaar onderwerp en een serieus onderwerp, maar door de vorm humor ontstaat er bij het publiek ook iets, komt er iets in beweging. Dus het waren zowel opmerkingen als dat mensen zich heel betrapt voelden en hun eigen denken onder de loep gingen nemen. Als ook van, ik heb altijd sowieso tegen mijn buurman gedaan, morgen ga ik het anders doen. Of ook mensen die zeiden van, ja, ik zat met zoveel spanning in de zaal. Zeker in die scène die je net beschrijft, dat we Mirthe de volle laag geven als vrouw. Dat het een soort van, dat ze ook wilden opstaan. Dat gebeurde ook wel eens, dat mensen opstonden en zeiden, nu moeten jullie stoppen. Ja, dus dat ze dus de theatrale werkelijkheid voor even negeerden. Want iedereen weet ook wel, dit is gewoon bedacht. En die actrice die doet het met instemming, want die staat er. En die heeft het vast ook al 50 keer gedaan. Maar de spanning was te groot. Dus dat mensen echt gewoon opstonden en zeggen, dit moet nu ophouden.
Wauw. En dan? Wat deden jullie dan?
Ja, gewoon stug doorgaan. Nee, je herkent
je geeft
het.
Daar ruimte voor.
Je herkent het, je ziet het, je laat het bestaan. Maar ja, de voorstelling moet door.
Maar heel vaak, nog vaker, als dat gebeurde, zeiden mensen, ik wil dat ook doen. Of heel vaak zeiden mensen, als het niet gebeurde, ik wilde zo graag wat zeggen. En als je dan zei, maar waarom heb je het niet gedaan? Ja, vind ik toch spannend. En het is toch moeilijk om je uit te spreken in een groep. Nou, daar gaat het natuurlijk ook om. Als er iets gebeurt voor je ogen waar je het eigenlijk niet mee eens bent, dan is er enige moed wel voor nodig om je uit te spreken. Dus dat confronteerde mensen wel heel erg van hun lafheid eigenlijk, of hun voorzichtigheid, in opkomen voor onrecht. Dus er gebeurde van alles. Ik vond altijd superleuk als iemand zich dan op dat moment uitsprak. Ja, eigenlijk is het een soort van, ik vertel dan een anekdote. George en ik hadden op Oerol een talkshow en ik kondigde Jean-Luc Macroy aan die ons gast was. En ik zei iets van, let u goed op uw spullen. Hij is een van de goeie, geef hem een warm applaus, Jean-Luc Macroy, zoiets. En mensen moesten erg om lachen. En hij stond een beetje beduust en ging toen maar spelen. En het was van mij uit, het gaat om verschillende dingen. En het is een soort voorbeeld dat ik net zozeer onderdeel van het probleem ben als anderen die we daarop aanpakken. Het was vrij onschuldig bedoeld. Dus er zat niet een soort van racistisch, ik wil hem kapot maken en ik haat zwarte mensen of ik haat Surinamers achter. Maar het was een onbeholpen poging om grappig te zijn. Dus om in een soort snelheid van een live moment mensen aan het lachen te krijgen. En het was uiteindelijk ook in de voorstelling een mooi iets dat voorbeeld van iedereen lacht en niemand deed iets. En niet veel later, 10 minuten later, ontstaat in de voorstelling precies hetzelfde. Iemand op het toneel wordt gewoon op een hele fijne manier aangesproken en niemand doet iets.
Dus er gebeurde ook iets merkwaardigs in dat moment. Wij presenteerden de ochtendtalkshow op Oerol, destijds waar dit incident plaatsvond. En de dag daarna zijn we teruggekomen op dat incident. Want het publiek is heel trouw, dus ze komen elke dag, want ze vinden het heel een fijne opening van de dag. En toen hebben we gevraagd aan het publiek, dames en heren, gisteren is er iets merkwaardigs gebeurd. Weet u wat het is? En iedereen wist wat het was.
Ja, gelijk. Ja.
En ik zei, wat vonden jullie ervan? Ja, vond ik echt niet kunnen. Maar u heeft gelachen gisteren. Ja, we hebben gelachen. Waarom heb je niks gezegd dan? Ik kwam op een gegeven moment een soort diarree uit. En het is gewoon, ik kon niet meer uithalen wat eigenlijk de reden is waarom niemand opstond, zegt van ja.
Maar ze wisten wel gelijk wat we bedoelden en wat eigenlijk niet oké was. Maar iedereen heeft het wel laten gaan. En dan was ik het leidend voorwerp. Dus, dus dat was ook wel prima dat het vanuit ons weer werd geagendeerd.
Ja, en dat was dat mechanisme wilden we heel graag invoelbaar maken. En dat is wat er gebeurt met het verhaal van Jonge McCroy en dan Meerte, die daar eigenlijk ten toneel wordt gelyncht, min of meer. En dat iedereen erom lacht. En een paar enkeling staat op en zegt er iets van.
Liedpogingen, fragment 3. Noodgedwongen op klik.
Oké. Okay.
Wanneer ik thuis weer in mijn okergele stoel plof, breekt plots de zon door. Heel eventjes maar. Een minuut of 5, denk ik. Zelfs door de ramen heen voel ik dat haar warmte inderdaad die van een lentedag in mei is. Ze kon alleen haar gang niet gaan. Ik werp een blik op de resten van mijn laptop in de hoek en kijk vervolgens naar het lege vel papier op mijn schoot. Ik heb besloten dat ik door moet, dan maar analoog. Hoe ingewikkeld ook, ik moet iets doen, iets zeggen. Want hoe verhard de discussies ook zijn en zullen worden, hoe lang het ook zal duren voordat discriminatie voorgoed in de geschiedenisboeken belandt, we moeten erover blijven praten. We moeten de poging blijven doen. En ik vind, ik als witte man, ik ben aan zet. Buiten zwaait de voordeur van de buren open en vrolijk dartelen de drie kinderen van mijn buurvrouw en man naar buiten toe. Schaterlachend knopen ze hun springtouw aan de lantaarnpaal, terwijl de zon op hun blije gezichtjes fonkelt. En terwijl ik, mag ik meedoen, op mijn velletje papier schrijf en hem tot vliegtuig vouw, denk ik, als we allemaal nou nog wat meer als hen waren, dan was er een stuk minder aan de hand. Voor input voor ons lied en deze podcast stelden we Eran en George 3 vragen. Wat is voor jullie een dierbaar geluid?
Voor mij, ik heb dus een dochter van 11 maanden, als zij moet schaterlachen. Dat vind ik zeer dierbaar geluid. Ja, mijn schaterlachende dochter.
Even kijken. Ik moet er laatst heel erg om lachen. Ik zat zo met mijn dochtertje. Mijn dochtertje is iets ouder dan die van Eran. Is 3,5. En we zaten zo'n beetje te praten. En ik zei, ja, God. En toen zei ze, wat is God? Is God een konijn? Of is God een prinses? Of is het een manier? manier. Ze zegt niet een manier, maar een manier. Ja, maar het is niet een manier.
Welke muziek luisteren jullie graag?
Ja, heel verschillende. Maar ik had... Dat is een oud liedje. Cats in the Cradle heb ik ook al veel geluisterd de laatste tijd. Van Harry Chapin.
Oh ja, dat ben ik vaak aan het luisteren. Dat is gewoon een playlist, maar dat is niet per se liedjes. Het heet Distant Worlds en het gaat zo. Het is voornamelijk een soort relaxing. Dus dat je het gevoel hebt dat je stoned bent zonder te blauwen.
Welk woord of welke zin uit de voorstelling zouden jullie graag in het lied verwerkt zien?
Ik zeg, of is nu de boodschap van het hele moraal, wees niet zo beledigd. Nee, of is nu de boodschap van het hele verhaal, wees niet steeds zo beledigd. Is dat de moraal?
Ik wil ook eentje die heel moeilijk is te verwerken. Waar je denkt, God, hoe krijg ik dit erin? Ja, misschien is dat wel een goeie. Als ik tegen Milan zeg. Elke keer als ik naar jou kijk, voel ik de onderdrukkingen die ik heb meegemaakt.
Dan moet ik dat zingen.
Ja.
En dan willen we je nu heel graag het nieuwe lied laten horen. We hebben haar de volgende titel gedoopt. Langs de ander. Oh, en de exacte woorden zijn dit keer niet in het lied verwerkt. In plaats daarvan hebben we geprobeerd de essentie ervan te vangen. Langs de ander, de ander langs de een. Wat kun je snappen zonder stilte? Hoe kun je weten wat de ander is? We praten langs de ander heen. Langs de woorden, langs het horen. Langs elkaar ooit te verstaan. Je kunt niet praten over weten, want je weet niet waar vandaan. De ander langs de een en de een praat langs de ander langs de een en de een praat langs de ander langs de een. Eén praat langs de ander langs de een. Als reeds het oordeel is geveld en spreken we van samen als er iemand meer of minder telt. En benoemen we de schulden, hoe ontvangen we de last, hoe doorzien we de verschillen. Maar blijf je wie je was. Blijf je wie je was.
Liftmuziek is gemaakt door mij, Sjoerd van Capelleveen en Siebe de Vries. Het uiteindelijke lied maakten we samen met de rest van ons gezelschap, Job Jurre Huiskamp en Marcel Kouwenhoven. Mocht je het gemaakte lied los willen luisteren, check dan onze Spotify of andere streamingsdiensten. En smaakt deze podcast je nou meer? Dan heb ik goed nieuws, want we spelen liftmuziek als kleinkunstvoorstelling in theaters bij jou in de buurt. Check onze website bovensteknoopjeopen.nl voor de speellijst. Liftmuziek is mogelijk gemaakt door de werkplaats van Zwolse Theaters. Met coaching van Leander Zimmerman, Laura Minderhout, Michiel Bijmans en Reinoud van der Linden. En hulp van Wim Eikelboom. De illustratie voor deze podcast is gemaakt door Micha Huigen. En het uiteindelijke lied is opgenomen door Justinus Benstein en afgemixt door Rogier Tromp. Bedankt voor het luisteren.